Ik wil u uitnodigen om 2 Korinthe 6 op te zoeken. En terwijl u dat doet, lees ik een vers uit Deuteronomium 22. Dat vers is zo klein dat tegen de tijd dat u het gezocht hebt, dan ben ik alweer een heel eind verder. Deuteronomium 22. Ik lees die tekst uit dat hoofdstuk, omdat Paulus daarop zinspeelt in 2 Korinthe 6. Het is niet een echt citaat, maar wel een zinspeling. Dat vers uit Deuteronomium 22, vers 10, dat luidt als volgt. U mag niet ploegen met een rund en een ezel tegelijk. En intussen hebt u 2 Korinthe 6 kunnen vinden. En daar lezen wij vanaf vers 14. Vorm geen ongelijk span met ongelovigen. Want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid? En welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Dat is een naam voor de Satan. Of wat deelt een gelovige met een ongelovige? Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft, ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen, en ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Tot zover lezen we uit de Bijbel. In zekere zin is dit het lastigste onderwerp voor mij om te behandelen. Van alle onderwerpen die we tot dusver gehad hebben. Je zou kunnen zeggen dat onderwerp abortus of euthanasie was technisch gesproken veel ingewikkelder. Daar kwamen zoveel aspecten aan te pas, ook politieke aspecten. En dus technisch was dat misschien wel veel complexer. Dit onderwerp is lastig omdat ik vanavond onaardige dingen moet zeggen. Het zal je maar gebeuren dat je al heel lang op zoek bent naar een levenspartner, of nog niet zo lang, maar daar ineens is die dan. De ideale man of vrouw van je leven. Zo één waarvan je niet eens gedacht had dat die zou kunnen bestaan. Je bent helemaal verliefd, je bent dolgelukkig en die ander is dat ook. Er is alleen een kleine bijkomstigheid, die ander is geen christen. Ik schets het nu expres een beetje zo. U snapt het probleem. Nu moeten wij, die niet verliefd zijn op die persoon, tegen zo iemand zeggen, daar kun je niet mee trouwen. Ik heb zulke gevallen gekend van mensen die al wat ouder waren en al zo lang gezocht hadden naar een lieve partner. En dan daagt die uiteindelijk op en je bent zo blij en gelukkig. En dan denk je, och, de kwestie van het geloof, dat komt wel goed. En als het nou niet goed komt, ach, ik neem aan dat die persoon mij wel accepteren zal. Je legt natuurlijk uit dat je een christen bent en die ander zegt, oh, dat is helemaal geen punt, ik laat je volledig vrij, ga je gang maar. Wat moeten wij dan nog moeilijk zitten te doen? Ja, dat kan ik me voorstellen dat u dat zegt. En ik zal u ook eerlijk zeggen, en dat geldt ook voor degenen die later thuis hier naar kijken. Als u inderdaad die mening bent toegedaan, dan zou ik zeggen, ga heen en word warm. Dan zou, nou ja, dat is een bijbeltekst die iets anders verband. Maar dan zou ik kunnen zeggen, oké, doe wat je hart je ingeeft, doe wat je niet later kunt. En dat klinkt een beetje cynisch, maar ik wil het vanavond hebben over die mensen voor wie het geloof niet zomaar een hobby is. Iets dat je naast vele andere dingen kunt hebben. Je kunt bijvoorbeeld een partner trouwen die totaal niet van muziek houdt en jij nou juist heel erg veel. Dat vind ik ook al lastig hoor. Maar daar is overheen te komen. En zo zijn er wel meer dingen waarin je heel verschillend bent. Daar is allemaal overheen te komen. En als je denkt dat het geloof in die sfeer ligt, als een van de dingen die jou kenmerken naast vele anderen, en die je nou toevallig niet gemeenschappelijk hebt met die partner die jij op het oog hebt. Als je er zo tegenaan kijkt, ja, dan heeft het niet zoveel zin om verder te luisteren. Dat zeg ik heel eerlijk. Jullie kunnen niet weg, althans is het een beetje lastig. Maar thuis kunnen ze gewoon de computer uitzetten. Want dit gaat wel over mensen die, voor wie het geloof niet zomaar een van hun vele liefhebberijen is. Maar laat ik het eens zo uitdrukken, de dragende grond van hun bestaan. Nu kun je zeggen, ook dat is overbodig, want voor mensen voor wie dat geloof zo belangrijk is, die zullen het niet in hun hoofd halen om met een ongelovige te trouwen. En dat is misschien ook wel zo. Hier zitten vast mensen in de zaal en er zijn ook mensen die later kijken, die zeggen, luister, er is niet, geen haar op hun hoofd die eraan denkt. Ik moet er niet aan denken, ik zou mezelf nooit toestaan om verliefd te worden op zo iemand. Zelfs al zou ik al aardig van hopen beginnen te worden vanwege mijn gevorderde leeftijd, nee. Nou, die mensen kunnen dus ook wat anders gaan doen. Kunnen ook de computer uitzetten. Het probleem is op het snijvlak van die twee groepen. Dat zijn de mensen die wel degelijk er ontvankelijk voor zijn om zo'n partner uit te zoeken die niet gelovig is. En die tegelijkertijd toch ook wel willen luisteren naar de Bijbel en eigenlijk willen doen wat een goed christen betaamt. En dat is natuurlijk langzamerhand, en vroeger misschien ook wel, een behoorlijk grijs gebied. Tot die mensen wil ik spreken. Ik zeg, vroeger was dat, misschien ook wel zo, vroeger was het een stuk minder, want kijk, iedereen ging naar de kerk. Je was in een protestants dorp of je was in een katholiek dorp en soms was het een gemengd dorp. Maar heel vaak was het allemaal één kerk waar je naartoe ging. En iedereen ging naar de kerk, dus het belangrijkste was eigenlijk, is iemand wel van de kerk, maar die vraag stelde je niet, want iedereen was al van die kerk. Hier en daar hoor ik dat nog wel een keer. Vooral in de wat strengere kerken lijkt het soms belangrijker te zijn dat iemand van dezelfde kerk is dan de vraag, is het eigenlijk wel een gelovige? Dat is eigenlijk veel belangrijker dan dat iemand nou van kinds af aan naar diezelfde kerk optrekt. En ik zeg u bij voorbaat vanavond, als ik het over een ongelijk juk heb, dan bedoel ik niet mensen van twee verschillende kerkgenootschappen. Vroeger was dat een enorm probleem, vandaag niet. Of dat nou gunstiger is, dat laat ik nou maar even in het midden. Ik heb ooit een trouwdienst mogen leiden van een stel dat 12 jaar om elkaar heen gedraaid had. Want ze behoorden tot twee verschillende hoeken van de gereformeerde gezindte. En ze dachten, het kan niet, het kan niet, het kan niet. En tenslotte, na heel veel vijven en zessen, hadden ze besloten dat het dan wel kon. En toen was de vrouw te oud om nog kinderen te krijgen. Dan denk ik, oh wat sneu. 12 jaar worstelen met die vraag. Nou ja, ik heb het er even over, maar dat is mijn onderwerp niet. Ik ga niet verstaan onder een ongelijk juk dat, zoals dat vroeger al voorkwam, de een hervormd en de ander gereformeerd is, bij wijze van spreken. Daar kunnen we vandaag om lachen, maar vroeger ging je als hervormde niet naar de gereformeerde bakker en als gereformeerde niet naar de hervormde slager. Dat deed je niet. Die scheidingen waren enorm groot. Vanavond niet mijn onderwerp. Als ik het heb over een ongelijk juk, dan bedoel ik daarmee het juk tussen een gelovige en een ongelovige. Niet tussen een kerkganger en een niet-kerkganger, maar tussen een serieuze gelovige, iemand die werkelijk oprecht de Heer wil dienen en dus ook naar een partner op zoek zou moeten die dat ook wil. Paulus zegt, ga geen ongelijk span aan, zo staat het hier in de HSV, anderen zeggen een ongelijk juk. Maar in elk geval is het heel duidelijk dat hij teruggrijpt op Deuteronomium 22... Maar de Heer God zegt tegen zijn volk, je moet niet een os en een ezel onder één juk samenbrengen. Nou is dat nogal merkwaardig, want om je eerlijk de waarheid te zeggen, welke boer komt nou ooit op het idee om een os en een ezel samen aan een juk te laten trekken? Die dieren zijn zo verschrikkelijk verschillend, die passen helemaal niet bij elkaar. Misschien dat je een grote os en een kleine ezel misschien ongeveer dezelfde schouderhoogte hebben. Maar de aard van die beesten zijn zo verschillend. Waarom wordt dat überhaupt verteld? Als je nou verder kijkt in Deuteronomium 22, dan zie je ook, je moet niet je akker met tweeërlei zaad bezaaien. Je moet ook niet kleren hebben van tweeërlei stof. Er is een beginsel, een geestelijk beginsel, dat daar achter schuil gaat. En dat is, dingen die niet bij elkaar horen, die moet je ook niet bij elkaar doen. Hoe wij nou denken over tweeërlei stof, hier zitten heel wat mensen met kleren van tweeërlei stof, dat kunnen we wel nagaan. Gaat het nou niet over. Het gaat om dat achterliggende geestelijke principe. En dat doet Paulus wel vaker. Als de schrift zegt, je mag een dorsende os niet muilbanden, dat wil zeggen dat beest zit constant tussen het eten en dan doe je een muilkorf voor, zodat hij er niet van kan eten. Dat is niet fair. Maar Paulus past dat toe in het Nieuwe Testament, meer dan eens in de Korinthebrief en aan Timotheus. En dan maakt hij daar een geestelijk principe van. Hij zegt, daarachter zit het principe dat een dienstknecht van de Heer, die moet je niet dat voor niks laten doen. De arbeider is zijn loon waardig. Nou, en zo is dat hier ook. Paulus zegt, er zit een principe achter die verschillende tegenstellingen in Deuteronomium 22. Wat niet bij elkaar hoort, dat moet je van elkaar gescheiden houden. En wat niet bij elkaar hoort, dat is uiteindelijk, en zo past hij het toe in 2 Korinther 6, licht tegenover duister. Goddelijk tegenover satanisch. Dat is een heel krasse tegenstelling. Goed tegenover kwaad. Die dingen horen niet bij elkaar. De os en de ezel horen niet samen. Ik herinner mij een ouderling die ooit zo'n stel bezocht, die wilde gaan trouwen van de een een ongelovige en de ander een gelovige was. En hij legde dit principe uit van dat juk en hij vroeg aan hen, wie van jullie is de os en wie is de ezel, denken jullie? En die ongelovige, dat was nogal een eerlijke persoon en die zei, nou dan zal ik wel die ezel zijn. Nee, zei die. Die gelovige, dat is de ezel. Dat jij verliefd bent op die ander, als ongelovig mens, dat is jouw goed recht. Voor jou zou het ook geen enkel punt zijn om met, laat ik maar even zeggen dat dat de man is, om met haar te trouwen. Maar voor haar is het heel wat anders. Als zij het zou doen, dan zou zij de ezel zijn. Niet jij, maar zij. Vond ik wel mooi. Misschien een beetje doordravend wat het principe betreft, maar daarmee geeft het wel aan. De dommerik is de gelovige, die zou beter moeten weten. En zo past Paulus dat toe. En natuurlijk, ik heb dat woord huwelijks in de aankondiging tussen haakjes gezet. Want het ongelijk juk waar Paulus het over heeft in 2 Korinther 6 is natuurlijk veel breder dan dat. Wij moeten op allerlei manieren met mensen samenwerken, met gelovige en ongelovige collega's. Maar er zijn verbindingen. Neem dan bijvoorbeeld aan het samen opzetten van een zaak. Dan moet je ook zelf de vraag stellen. Kan ik dat wel met een ongelovig mens doen? Met een mensen die heel andere morele principes hebben? En bovenal, daar kom ik straks nog wel op terug, die niet uitgaan van de stelling, wat wil de Heer dat ik in dit geval doe? Dus het gaat er niet alleen maar om dat een ongelovige per definitie oneerlijker zou zijn en dat je daarom geen zaak met zo iemand kan opzetten. Dat zou wel erg onaardig zijn, want iedereen van ons hier in deze zaal, die kent heel wat ongelovigen die stukken aardiger zijn dan sommige gelovigen. Waar of niet? Niemand durft ja te knikken, maar dat doe ik het maar. Ik ken ze in elk geval wel. Ik ken zelfs mensen, ongelovige mensen, die ik moreel zo hoog betrouwbaar vind, wat ik niet van elke christen zou willen zeggen. Dus alsjeblieft, denk nou niet dat ik bedoel dat die ongelovige partner oneerlijker zou zijn. Het gaat eigenlijk om heel iets anders. Het gaat om dit grondbeginsel in je leven. Niet alleen maar dat je de Heer Jezus hebt leren kennen als je verlosser en Heer van je leven. Alsof dat een eenmalige daad is, dat is dan voor eens en altijd beslist. Je hebt vergeving van zonde ontvangen en verder ga je je gang. Nee. Je bent een discipel van de Heer Jezus geworden. Hoe maak je discipelen? Zegt Matteüs 28, door ze te dopen en dan staat erachter, en ze te leren te onderhouden alles wat Jezus geboden heeft. Dat is een christen. Een christen is iemand die een volgeling van Jezus is geworden en die de geboden van de Heer Jezus bestudeert en zich daaraan wil houden. En dat betekent heel simpel dat hij bij alle grote beslissingen in zijn leven en zelfs bij alle kleine beslissingen tot de Heere God bidt, wat moet u doen, Heere, wat wilt u? Wilt u mij dat duidelijk maken? Wilt u door uw woord tot mij spreken? Wilt u mij de weg wijzen die ik moet gaan? Voor de grote en voor de kleine dingen. En wat is nou heerlijk als je samen datzelfde verlangen hebt? En natuurlijk is het ook niet makkelijk hoor, want de een kan bijvoorbeeld veel geestelijker zijn dan de ander. En die ander kan het wat de geboden van de Heer betreft heel wat meer op een loopje nemen dan die ene die veel geestelijker is. Maar ook daarover hebben we het nou niet, want we moeten het niet al te ingewikkeld maken. Maar één ding is duidelijk, een gelovige is toch in principe iemand die wil leven zoals de Heer dat van hem vraagt. Nou, hoe kan je dan een zaak opzetten met iemand die dat totaal niet heeft, die dat alleen niet kent, maar daar ook helemaal geen belangstelling voor heeft. Integendeel, principieel daarop tegen is. Principieel erop tegen is Jezus als de Heer van zijn of haar leven te aanvaarden en naar zijn principes te leven, want die persoon is autonoom, die wil doen wat hij of zij graag zelf wil en wat hij of zij zelf voor juist acht. En natuurlijk speelt dat ook een rol en natuurlijk hebben we onze verantwoordelijkheid en we hebben onze kennis van zaken, we hebben onze inzichten, maar dat is een gigantisch verschil. Dat de een in alles wil laten leiden door de Heer met vallen en opstaan, want je kunt erbij ook fouten maken, je kunt je vergissen, maar dat is toch het grondprincipe van je leven en de ander heeft daaraan totaal geen boodschap. Nogmaals, als christendom alleen maar betekent dat je wel eens naar een samenkomst gaat, als christendom betekent dat je het fijn vindt om te zingen en dat je ook wel eens uit de Bijbel leest en dat je ook op gezette tijden een gebedje uitspreekt, ik zeg het nou extra wat cynisch, nou, dan kun je net zo goed met een ongelovige trouwen. Want het maakt niet veel verschil. Net als dat voorbeeld wat ik zei, de een houdt misschien heel veel van muziek en de ander niet. Nou, dat kan, je kunt heel verschillende hobby's hebben. Ik heb ook wel hobby's waar mijn vrouw geen belangstelling voor heeft. En omgekeerd ook. Maar hier gaat het niet over hobby's. Hier gaat het over de totale levenshouding van een gelovig mens tegenover een ongelovig mens. En huwelijken tussen gelovigen en ongelovigen, en die zijn er natuurlijk helaas heel wat tegenwoordig, die werken alleen als de gelovige bereid is heel veel water in de wijn te doen. Veel meer dan die ongelovige. Want die hoeft alleen maar goed te vinden dat hij uitslaapt en dat jij naar de kerk gaat. Op zondag, bijvoorbeeld. Of dat jij wel eens naar een samenkomst gaat en die ander thuis blijft. Of dat hij wel eens een keer naar de kroeg gaat, terwijl jij er niet zoveel zin in hebt. Maar voor de rest kun je het heel samen best heel aardig vinden. Als dat het christelijk geloof voor je betekent, echt waar, dan is er geen probleem. Dan ga je je gang maar. Maar dat is niet wat ik versta uit de Bijbel, dat een christen is. Ik zal u een ander voorbeeld. Ik geef u een ander voorbeeld. Uit Efeziër 6. Ik draai even twee dingen om. Ik ga eerst even iets zeggen over 1 Korinthe 7. En dan kom ik bij Efeziër 6. In 1 Korinthe 7 gaan een heleboel problemen de revue passeren. Vooral over echtscheiding, daar gaan we het de volgende keer over hebben. Maar een van de dingen die ook aan de orde komen is, ja, ik ben nou christen geworden, kan ik eigenlijk wel trouwen met mijn verloofde? Is het niet veel beter dat ik al mijn tijd en energie aan christelijke zaak wijd in plaats van de lusten en lasten van het huwelijk aan te gaan en straks misschien van een gezin, et cetera, et cetera. En dan zegt Paulus, luister, als je wilt trouwen, dan trouw dan. Geen punt. Als je ongetrouwd blijft en je wijdt 100% van je energie en je aandacht aan de zaak van de Heer, oké, dat is mooi. Maar de meeste mensen brengen dat niet op. Daar ben we heel nuchter in. Dus, trouwen. Maar dan zegt hij erbij, mits in de Heer. 1 Korinthe 7, vers 39. Mits in de Heer. Dat is zijn enige beperking. Hij zegt dus niet wat je in een heleboel boekjes leest en wat op zichzelf allemaal heel nuttig is, dat je qua karakter bij elkaar moet passen. Nou, dat is inderdaad wel erg handig, hoor. Qua temperament een beetje bij elkaar past en misschien ook wel een beetje wat je hobby's betreft enzovoort. Paulus zegt maar één ding. Als je trouwt, dan moet het zijn in de Heer. Wat betekent dat? Het lijkt me dat het in de eerste plaats betekent dat hier twee mensen met elkaar trouwen die allebei de Heer kennen. Dat betekent niet alleen maar dat ze Jezus kennen als hun verlosser, maar dat hij ook de Heer van hun leven is geworden. U dient Christus als Heer, schrijft Petrus. Ze dienen de Heer ook. Hij is de leidsman, de meester van hun bestaan. Ze willen alle dingen met hem ondernemen. En dat geldt voor beide partners. En het derde is, mits in de Heer, namelijk dat je ook echt de overtuiging hebt, dit is de partner die God op mijn weg gebracht heeft. Dan mag je dan ook samen best heel goed voor bidden. Ik heb de vorige keer, meen ik, ook gezegd, je moet je niet laten leiden door verliefdheid. Je moet wachten tot die over is. Want als die over is, dan is het of liefde geworden of het is uitgeblust. Dus alsjeblieft, laat je niet door je emoties, door je gevoelens leiden. Laat je leiden door de overtuiging. Wij zijn door de Heer aan elkaar gegeven. Dat is voor een gelovige die trouwt natuurlijk al veel moeilijker. Tenzij dat hij of zij zich inbeeldt. Ja, maar dit is toch de partner die God mij gegeven heeft en het komt best goed met ons. Komt best goed met ons. Maar als ik dat zo lees, mits in de Heer, dan betekent het twee mensen die allebei hun leven willen inrichten naar de wil van de Heer. En die ook van overtuigd zijn dat de Heer hen samen heeft gebracht. En dan kom ik op Efeze 6. Mijn gedachten gingen even te snel. Daar staat, gij vaders, voed uw kinderen op in de tucht en de vermaning van de Heer. Dat kind wordt grootgebracht in een gezin waar het vanzelfsprekend is dat pa en ma allebei de Heer dienen. Het is dus ook vanzelfsprekend dat in dat gezin alle dingen gebeuren zoals de Heer dat wil. Daar kunnen pa en moe zich best vergissen en het gebeurt allemaal met vallen en opstaan. En pa en moe maken ook wel eens fouten, maar die kinderen weten vanaf het eerste begin, hier in huis is de Heer degene die het voor het zeggen heeft. En de kinderen worden ook opgevoed alsof het vanzelfsprekend is dat iedereen in dat huis de Heer dient. Je voedt ze op in de tucht en de vermaning des Heeren. Het is niet zo dat je ze behandelt als heidenen totdat het ze ooit belieft zich te bekeren. Nee, je behandelt ze als kinderen die je van de Heer hebt gekregen en die je ook tot zijn eer opvoedt. Totdat het tegendeel blijkt. Nou, u kunt al nagaan, een huwelijk tussen een gelovige en een ongelovige. Daar komt bijna nooit veel van de kinderen terecht. Op geestelijk vlak. Dan moet ik daar even weer een onderbreking voor mezelf toepassen. U mag dit niet verwarren met een situatie waarbij twee ongelovigen met elkaar getrouwd zijn, kinderen hebben en één van de twee tot geloof komt. Daar heeft 1 Korinthe 7 het ook over. Dat is een totaal andere situatie. Dan zegt de schrift niet dat je dan maar van die ongelovigen moet scheiden. Als die ongelovige wil vertrekken, dan moet hij dat zelf weten. Dan ben je niet aan hem gebonden, maar je hoeft niet per se te scheiden. Dat is een heel andere situatie. En dat is lastig genoeg, moeilijk genoeg, voor beide partners trouwens. Vele jaren geleden was ik op bezoek in een gezin waar die vrouw gelovig geworden was en de man was ongelovig. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik die man meteen veel aardiger vond dan die vrouw. Dat maakte het nog extra gecompliceerd. En terwijl we aan tafel zaten, had ik een genoegelijk onderhoud met deze meneer, waarop ineens die mevrouw er tussendoor komt en zegt, ach meneer O'Neill, zou u nou eens een keer tegen mijn man willen zeggen dat hij zich moet bekeren? Ik dacht dat ik door de grond kon gaan, want dat was op dat moment niet mijn roeping. En zeker niet op deze manier. Zo van, oh ja, dat is waar, eigenlijk zou u zich... Kom nog, zeg. Niet zo lang geleden sprak ik hun zoon en ik zei, hoe is de situatie? Nog steeds hetzelfde. Ze zijn nog steeds genoegelijk aan elkaar, maar pa heeft ze nog steeds niet bekeerd. Ja, ik zei, als je moeder ook stel elke keer zo dat zegt, dan zal het ook wel nooit wat worden op die manier. Dat is niet zo tactisch van haar. Ik heb haar ook ter lezing hartelijk de eerste verse van 1 Petrus 3 aanbevolen. Je man probeerde te winnen zonder woorden. Nou is dat voor een vrouw toch al heel erg moeilijk, maar dan ook nog eens een keer om je man te winnen op die manier. Nee, die situatie, dat is een heel andere, u mag daar straks best vragen over stellen, maar dat is niet het punt. Het punt is nu een gelovige en een ongelovige besluiten samen in het huwelijk te treden. Nou, ik ken een aantal van die gevallen, niet zoveel, maar zoveel van die gevallen wel, dat je altijd ziet, bijna altijd, dat is een grote uitzondering, daar kom ik zo op. Maar in het algemeen zie je dat het geestelijk leven van die vrouw geleidelijk gaat verzwakken. Het is moeilijk om in je vol te houden, om in je eentje naar een samenkomst van gelovigen toe te gaan. Het is als er kinderen komen, moeilijk om vol te houden, die kinderen met de weg van de Heer bekend te maken, terwijl die kinderen weten dat, ik neem nou maar aan dat het pa is, dat pa daar helemaal niks om geeft. Dat is niet een gezin met een dak daarboven, waarvan je weet, hier onder dit dak doen we alle dingen zoals de Heer het bedoelt. Met vallen en opstaan, we maken ons fouten, maar dat is wel het grondprincipe. Hier thuis gelden de beginselen van de Heer. Dat is in zo'n gezin niet. Het is mama die vindt dat de kinderen zus zijn, dat die kinderen zo. En die kinderen weten, en dat signaleren ze ongemerkt of gemerkt, pa geeft er helemaal niks om. Dus waarom zouden die kinderen er iets om geven? En ik moet met droefheid zeggen, heel veel gevallen, niet altijd, maar in heel veel gevallen zakken die kinderen ook weg als ze überhaupt al wat bezeten hebben. Je kunt natuurlijk ook niet zeggen, ja, maar als die vrouw nou werkelijk zozeer de Heer lief heeft dat ze met vurigheid dat die kinderen bijbrengt, dan denk ik, ja, maar zo werkt het niet, want waarom is die vrouw dan met die ongelovige man getrouwd? Tenzij, ja, daar heb je het weer, tenzij ze op een heel zwak geestelijk pitje stond toen ze met hem trouwde en later tot inkeer is gekomen. Ja, toen was het te laat om die man er nog bij te betrekken. Ja, dat kan, je hebt altijd weer uitzonderingen, altijd weer uitzonderingen. Maar je kunt rustig zeggen, in zo'n situatie, als daar kinderen komen van een ongelovige man en een gelovige vrouw, of andersom, die kinderen zijn de eerste dupe. Je trouwt ook met de vader, respectievelijk de moeder van je toekomstige kinderen. En wil je je kinderen opzadelen met een dergelijke situatie, waar één van de twee ouders uitstraalt, ik doe principieel mijn eigen zin. Dan kan het nog zo'n aardig iemand zijn, en nog zo'n fijn voorbeeld, en qua karakter zeg ik nogmaals, veel aardiger dan die gelovige partner. Maar onder het ene dak zijn twee totaal verschillende levenshoudingen. De een wil in alles de Heer dienen. En de ander is principieel niet bereid zich aan de heerschappij van Christus te onderwerpen. Nogmaals, ik kan het niet vaak genoeg herhalen. Het geloof is geen hobby en liefhebberij die je nou toevallig niet deelt met die ander. Het geloof betekent dat Christus de dragende grond van mijn bestaan is. En dat ik dus ook wil dat hij dat is in mijn gezin. En dat kan alleen als mijn partner van dezelfde overtuiging is. Anders werkt dat niet. Natuurlijk hebben we allemaal de voorbeelden meegemaakt dat iemand zegt, maar ik geloof toch, daar vertrouw ik echt op dat die ander zich wel zal bekeren. Dat het dus op de duur wel goed komt. Nou, als je dat inderdaad vertrouwt, dan wacht je maar tot het zover is met trouwen. Ik herinner me iemand die in mijn jeugd een grote rol gespeeld heeft in mijn geestelijke vorming. Die kwam uit een christelijk gezin, maar hij deed er zelf totaal niets aan. Hij had er helemaal niets mee, maar hij was verliefd in een gelovig meisje. En dat meisje was zo, hield ook van hem. Maar ze zei, zolang je geen christen bent, zal ik niet met je trouwen. Dat heeft heel wat jaren geduurd. Dat is natuurlijk altijd link, hè? Want stel je voor dat die jongen op een dag bij haar komt en zegt, nee, maar ik ben nou ook een christen geworden, hoor. Maar die man is inderdaad een christen geworden en heeft veel betekend. Hij is een bijbelleraar geworden op allerlei fronten. Ik kan geen verdere details geven, want het is allemaal openbaar wat hier gezegd wordt. Dus ik hoop niet dat al te veel mensen onmiddellijk herkennen over wie het gaat. Maar die vrouw had de moed om te zeggen, zolang ik vind jou lief, ik hou van jou, ik zou heel graag met jou willen trouwen. En dat kun je ze zeggen. Maar zolang je geen christen bent, zal ik het niet doen. En als je nooit een christen wordt, zal ik nooit met je trouwen. Daar is lef voor nodig. Nou, ze hebben een heel groot gezin gekregen en tussen zijn ze al lang bij overleden. Het is al een oud verhaal. En nog vele achterkleinkinderen lopen er rond. Het is allemaal goed gekomen. Maar ik heb grote bewondering voor een vrouw die durft te zeggen, en dat zou ik voor een man gegolden hebben, ik wil wachten tot jij je leven aan de Heer gegeven hebt, voordat ik met je trouw. Kijk, daarom heb ik u gezegd dat dit een pijnlijk onderwerp is. Want het kan zo gemakkelijk gebeuren dat als een ongelovige dit nou hoort, wat ik hier sta te vertellen, dat hij dan toch denkt, ja, ik ben toch blijkbaar minder waardig. En daarom heb ik al verteld, nee, de gelovige partner is de ezel. Niet die ander. En daarom heb ik al gezegd, er zijn heel wat niet-christenen veel aardiger dan christenen. Maar ik kan er natuurlijk niet omheen dat als Paulus het heeft in 2 Korinthe 6, dat hij dan zegt, het licht en de duisternis gaan niet bij elkaar. Want die een wandelt in het licht en de ander bevindt zich nog in de duisternis. Hoe aardig die persoon ook mogen zijn, hoe sympathiek ook, maar die ander is nog in de duisternis. Ja, sorry, dat kan je niet anders zeggen. En zo moet je dat ook durven zeggen. En dat heeft niets te maken met sympathie. Dat heeft niets te maken met de kwaliteiten. Je zou willen bij sommige ongelovigen. Ik hoorde, wanneer was dat pas heel kort geleden nog van iemand zeggen. Die is zo aardig iemand. Jammer dat het geen christen is. En dat gevoel heb ik ook vaak. Hebt u misschien ook wel eens een keer. Oh, wat zou dat een fantastisch iemand zijn. Een tijd geleden, spontaan in een restaurant, zei ik tegen de, hoe noem je zo iemand, die aan tafel bediende. Ik ga voor jou bidden. Want mijn hart zei, oh, als deze dame Heer Jezus zal volgen en dienen. Wat een persoonlijkheid. Maar ja, dat is ver weg, ik weet niet wat geworden is. Dus het is op geen enkele wijze, mag u opvatten, dat ik dat denigrerend bedoel als ik er zo over spreek. Maar toch moet ik het zeggen, als Jacobus schrijft en Petrus, vriendschap met de wereld. Dat is verwerpelijk, Jacobus 4. Wat betekent de wereld? Dat is niet gewoon de mensenwereld. We bewegen ons allemaal in de wereld. We nemen deel aan het straatverkeer en het bankverkeer. We nemen deel aan de samenleving, maken daar deel van uit door onze beroepen. We hebben op allerlei manieren met ongelovigen te maken. En als je dat niet zou willen, zegt Paulus in 1 Korinthe 5, dan moet je de wereld uitgaan. Dan moet je maar op Mars gaan wonen. Maar dat is niet waar het om gaat. Waar het om gaat is wat voor banden je met ongelovigen aangaat. Banden waar je aan gebonden bent, waarbij je elkaars mening en inzicht rekening moet houden. Daar gaat dat ongelijke juk over. En een wereldling, dat is dus wereld in de negatieve betekenis van het woord, een wereldling, uiteindelijk dient altijd zichzelf. En ik zeg het elke keer weer, ik ken ook gelovigen genoeg die te veel zichzelf dienen in plaats van de Heer dienen. Maar op die manier kun je alles wat ik vanavond wil zeggen steeds weer relativeren. En daar heb ik nog begrip voor ook. Maar als Jacobus zegt, heb geen vriendschap met de wereld, dan bedoelt hij hetzelfde als wat Paulus zegt. Leven in het licht is principieel wat anders dan iemand die zich nog in de duisternis bevindt. Dat is zwart-wit. Heel letterlijk. Daar kun je niet iets anders van maken, tenzij dat je het geloof daar op een verdunde manier over spreekt, alsof het er iets is dat in je leven er maar bij hangt. Vriendschap met de wereld, zegt hij zelf, is vijandschap tegenover God. Als iemand nog niet, de Bijbel is natuurlijk heel scherp erin, als iemand nog niet voor de Heere God gekozen heeft, en dat ook helemaal niet wil, die goede meneer die ik moest bekeren volgens zijn vrouw, die heeft nu 20 jaar later of 30 jaar later, hoe lang is het wel niet geleden, heeft ze nog steeds niet bekeerd. Hij wil ook helemaal niet. En naar de mensen gesproken zal hij het ook nooit doen. Zeker niet met zo'n vrouw die het op die manier elke dag op aandringt. Dat zal nooit gebeuren. Maar dat betekent wel dat deze man dus principieel gekozen heeft voor een leven zonder God. Ja, als het je buurman is, dan zie je elkaar eens af en toe en je drinkt eens een glaasje samen, een biertje samen op een mooie zomeravond. En misschien komt dat geloof nog wel eens te sprake en ook niet. Dat is allemaal niet zo erg. Maar je kan er niet mee getrouwd zijn. Je kan niet samen elke dag de beslissingen van het leven nemen. Waarbij de een gewend is dat allemaal in gebed bij de Heer te brengen. En de Heer te vragen, Heer, hoe moeten we dat doen? Wil ons helpen, wil ons wijsheid schenken. Help ons bij de opvoeding van onze kinderen. Help ons om vast te stellen of ons gezin de juiste grootte heeft bereikt. Hoe moeten we met al dat soort dingen omgaan? Alles bij de Heer brengen. En je zal er dan alleen voor staan. En die ander doet daarin niet mee. Principieel niet mee. Omdat die ander nooit zich gebogen heeft onder de heerschappij van Christus. Dat is niet te geloven. Eigenlijk dat zou kunnen. We lezen in 1 Korinthe 15. Verkeerde omgang bederft goede zeden. Dat betekent als je dikke vriendschappen aangaat met mensen uit de wereld. Dan moet je sterk in je schoenen staan. Dan moet je eigenlijk als het ware een roeping van de Heer hebben. Ik meen dat Bill Hybels, u weet wel van die hele grote gemeente Willow Creek in Amerika, dat die gezegd heeft, ja, we moeten juist vriendschappen in de wereld hebben. Maar daar zegt hij dan wel bij, dat mag nooit betekenen dat jij je laat afzakken naar dat niveau, maar dat betekent dat je van het begin af aan bidt om de wijsheid om de ander te brengen op het geloofsniveau waar jij bent. En dat kan heel lang duren. Maar daarvoor doe je het. Dat moet je uitgangspunt zijn. Want anders zijn we natuurlijk de mensen die altijd met de neus omhoog lopen en neerkijken op andere mensen met wie we eigenlijk geen contact zouden willen, want het zijn geen christenen. Hoe wil je dan op die manier een getuige zijn? Hoe wil je dan mensen bereiken met het evangelie? Maar nogmaals, je moet er ook mee uitkijken dat je niet beïnvloed wordt door een wereldse manier van denken. Paulus zegt in Romeinen 12 vers 2 dat we getransformeerd moeten worden in de vernieuwing van ons denken. Vroeger stond er, wordt hervormd in uw denken. Dat was enigszins verwarrend voor mensen die gereformeerd waren. Maar Daarom zeg ik maar liever, en dat sterke woord staat er eigenlijk ook in het Grieks, wordt getransformeerd in de manier van denken. Je gaat als christen een totaal andere manier van denken ontwikkelen. Je kijkt anders naar de politiek, je kijkt anders naar wetenschap die daarmee te maken hebben. Je kijkt anders naar de kunst. Je kijkt anders naar, naar alle facetten van het leven die je maar kunt voorstellen. Anders naar het functioneren als burger. Anders naar de manier van belasting betalen. Nou, je kunt eindeloos zo doorgaan. Een christen heeft op alles een fundamenteel andere mening. Daarbij kunnen christenen onder elkaar nog best van mening verschillen over een heleboel zaken. Maar fundamenteel leggen ze de dingen aan de voeten van Christus in hun eigen leven. En verlangen ze ernaar dat Christus eens de heerschappij zal krijgen op al die facetten van het leven waar ik het net over had. En je moet altijd sterk in je schoenen staan als je dan in hevige debatten raakt met mensen die een heel wereldse kijk op die dingen hebben. Om dan aan je mening te blijven vasthouden. Wat dat betreft heb ik groot respect voor mensen als Gert-Jan Segers en Kees van der Staaij. Die hun mannetjes staan. Die hun principes vasthouden. En zich niet laten beïnvloeden door de mentaliteit van andere politici om hen heen. En ik vertrouw erop dat bij het CDA ook nog heel wat van die goede mensen zitten. Maar dan moet je dus wel, vooral als je deel gaat nemen aan de regering, dan moet je heel goed weten waar begin ik aan, want ik loop risico's. De andere kant is, als je je altijd onttrekt, dan geven we het hele terrein, prijs aan de heidenen en dat is ook niet goed. Dan nemen we niet onze verantwoordelijkheden. Maar ik bedoel, maar het valt niet mee. En nu zul je samen onder één dak wonen, in één bed slapen, één portemonnee delen. Etcetera, etcetera. Met iemand van een andere planeet, laat ik het dan maar eens zo zeggen. Hoe wil je dat voor elkaar krijgen? Hoe denk je dat geestelijk te redden? Nou, ik kan daar nog wel lang over doorgaan. U begrijpt het principe. Ik heb het over christenen die werkelijk in alle dingen rekening willen houden met de wil van de Heer en naar zijn woord willen leven. Dat gaat niet samen met iemand voor wie dat allemaal niet telt. Een huwelijk tussen gelovig en ongelovig is alleen mogelijk als die gelovige heel veel water in de wijn doet. Maar nu kom ik bij een andere vraag. En het is niet zo makkelijk. Hoe ga je daar nu als gemeente mee om? Kijk, vandaag in de dag is veel meer nog dan vroeger de opvatting bij velen, dit is een privé aangelegenheid, daar heeft de gemeente niks mee te maken. Ja, dan moet toch ergens een grens liggen, nietwaar? Als iemand vreemd gaat, overspel pleegt, kan die ook niet zeggen, daar heeft de gemeente niks mee te maken, dat is een privé aangelegenheid. Omdat de Bijbel daar heel duidelijk over is, hoe je met zulke mensen moet omgaan. In de praktijk mag dat nog best moeilijk zijn om dat op een geestelijke manier te doen, maar het principe is duidelijk. We kunnen dat soort gedrag niet accepteren. Dus dat er niet voor alle gedragingen in de privésfeer ruimte is, alsof de oudsten in een gemeente daar nooit iets van zouden mogen zeggen, dat kan gewoon niet waar zijn. Er is ruimte voor gemeentelijke tucht. 1 Korinthe 5 is daarbij een heel belangrijk uitgangspunt. Doet wie niet deugt, uit uw middenweg, zegt de NBG-vertaling. En wie niet deugt, dat zal zeggen wie zijn grond principieel niet aan de geboden van de Heer wenst te houden. Dus ook als een gelovig jong mens uit onze gemeente of uit jullie gemeente een relatie aangaat met een ongelovig jong mens, dan moet je als oudste daar wat mee doen. Nou betekent tucht gelukkig niet meer, dat woord alleen al. Tucht betekent gelukkig niet meer, afsnijden. Afhouden van het avondmaal. Ja, ik ga daar niet uitvoerig over uitweiden, tenzij dat u straks naar vraagt. Maar afhouden van het avondmaal, wat vaak het eerste toegepaste middel is, daarvan vind ik eigenlijk dat het het laatste toegepaste middel moet zijn. Hoe stout de kinderen ook zijn, je kunt ze niet de maaltijd van het gezin onthouden. Je kan ze eens een keer misschien wegsturen van de maaltijd naar hun eigen kamer. Maar je kunt normaal de leden van het gezin niet de maaltijd onthouden. Dat is niet zo goed, ook niet zo sterk. Bovendien is het een beetje laf. Je voert een disciplinaire maatregel in. Maar wat je natuurlijk zou moeten doen is met die persoon te praten. En vooral ook met die ongelovige vriend of vriendin te praten. Niet om die ander te vertellen wat hij moet doen, want hij is helemaal niet aan die oudste gebonden. Die oudste hebben helemaal geen enkel gezag over hem. Maar om die persoon uit te leggen waarom wij als oudsten het zo moeilijk hebben met deze situatie. En het daarbij te vertellen dat we niet op hem neerkijken, dat hij niet minder is, om wat voor reden dan ook. Maar dat het niet gaat werken naar onze mening. En dat we dat jammer vinden als ze toch gaan proberen. Omdat ze allebei daar toch in zekere mate ongelukkig van zullen worden. Als die gelovige jonge vrouw of man werkelijk consequent met de Heer wil leven. En er komt nog iets bij. Ik herinner me jaren geleden dat een vrouw die al in de 40 was. En die eindelijk een man van haar leven had gevonden. Waar ik helemaal in het begin op doelde. Je hebt er al bijna de moed opgegeven. En tenslotte kom je dan de man van je leven tegen. Je bent helemaal hoot op de botel. Alleen kleinigheid, hij is ongelovig. En toen gingen de oudsten met die vrouw praten. En toen zeiden ze, moest luisteren. Ik kom al jaren in deze gemeente. Ik ben alleenstaand. Dat betekent dat mensen al sowieso al weinig je naar je omkijken. Jullie, we zijn nooit bij mij als oudste op bezoek geweest. Never. En nu ik een vriendschap heb, nu zijn jullie er ineens om mij te vertellen wat ik niet mag doen. Dat is wel een beetje laat, vinden jullie zelf ook niet. Nou, ik weet niet wat die oudste daarop antwoordde, maar ik gaf haar groot gelijk. Een van de problemen van gemeentelijke tucht is dat we ons vaak vanwege tijdgebrek of oudstegebrek zo weinig bekommeren om de mensen in de gemeente. Misschien vooral degenen die een beetje meer aan de rand leven. Tenzij dat er dan ineens wat is. En daar ben je dan nog nooit geweest en dan ga je er naartoe. U ziet wel, ik ben ook aan die oudsten niet bezig een paar eenvoudige richtlijnen mee te geven. In zo'n geval moet je die disciplinaire maatregel toepassen. Zo werkt het niet. Heb je überhaupt een band met je gemeenteleden, zodat je binnen die bestaande band een goed, diep, vertrouwelijk gesprek met die ander kan hebben? Ziet die ander jou überhaupt staan? Weet die ander al jaren, ook al voor die relatie, dat jij om hen geeft? Of dat die oudsten hem of haar geven. Het is zo moeilijk. En daar komt ook nog bij. Geen twee gevallen zijn hetzelfde. Ik ben 17 jaar oudste in deze gemeente geweest. Dat is intussen alweer een hele tijd geleden. Gelukkig maar, want al die oude knarren, die moeten dat zware werk niet meer doen. Maar ik herinner me dat we zo'n situatie hadden. Een vrouw die een man had leren kennen. En ze wilde heel graag trouwen met elkaar. Hij was een ongelovige man, maar hij was niet vijandig. Hij wist gewoon helemaal nergens van. En er waren broeders in de gemeente die heel goed contact met hem hadden. En die zagen dat er een verlangen bij hem was. Een echte interesse. En dat hij daar naartoe groeide. En toen wilden ze gaan trouwen. Maar hij was nog steeds nog een ongelovig. Althans, hij had nog niet duidelijk uitgesproken dat hij de weg met de Heer wilde gaan. En de Heer Jezus als zijn Heer en Heiland wilde aannemen. Wat moesten we doen? Ik herinner me dat we met elkaar op de knieën zijn gegaan om samen de Heer te vragen. Heer, help ons om wijs te doen. Als we zouden zeggen, nee, kan niet, je kan niet trouwen met ongelovig. Klaar, punt. Ja, dan zou ze weggegaan zijn. En de situatie is natuurlijk vandaag aan de dag dat je gemakkelijk een andere gemeente in de buurt vindt die daar niet zoveel moeite mee heeft en die jou best wel opnemen. Dat is een van de vervelende dingen van vandaag. Als je het lastig hebt, als de oudsten het je moeilijk maken, nou, er zijn gemeenten zat waar ze niet zo moeilijk doen. Dus daar zaten we mee, dan zouden we ze kwijtraken. Dan kun je zeggen, goed, als het om het principe gaat, dan moet dat niet zo'n punt zijn. Maar wij maakten er wel een punt van. Bovendien, die broeder die heel veel met die man sprak, die zei, volgens mij is hij dicht bij het koninkrijk Gods. Dat hebben we gezegd, we willen een dienst. Hij vond ook geen enkel probleem dat we een huwelijksdienst zouden hebben. Integendeel, zou ik gaan zeggen. En we zeiden, je blijft hartelijk welkom hier in de gemeente. Maar als hij afhaakt, als hij zegt, nee, ik wil het toch niet. Ik zeg, dan hebben we een nieuwe situatie, daar moet je wel op rekenen. En we hebben dat gedaan en gelukkig, ik geloof dat we de wijsheid van de Heer daarin gevolgd zijn. We hebben die trouwdienst gehad. En het was niet eens zo lang daarna dat hij zijn leven en zijn hart aan de Heer gegeven heeft. Ook hiervoor geldt, ik moet weer niet al te veel in details treden. maar dit is, dacht ik, nog vaag genoeg. En we hebben meermalen van dat soort situaties beleefd. Ik heb één keer de situatie meegemaakt, dat was in een ander land. En dan wil ik u tenslotte nog vertellen om te zien hoe moeilijk die dingen zijn. Stel u voor, een man, dat was in Frankrijk, dat kan ik wel vertellen, is ver weg. U kunt absoluut niet herkennen welke situatie het was. Die man leefde samen met twee vrouwen. Het liefst was hij met allebei getrouwd, maar de Franse wet maakt dat niet mogelijk. Dus hij was met die één getrouwd, maar dat was min of meer willekeurig. Maar dat was ook omdat zij het eerste kind gekregen had. Dus was hij met die vrouw getrouwd, maar voor hem, voor zijn gevoel, waren ze allebei zijn vrouw. Hij maakte geen enkel verschil. Toen ontstond er iets boeiends. Ze kwamen alle drie tot geloof. Ik heb het niet verzonnen, het is geen scheurkalenderverhaaltje. Het is echt gebeurd. Ik heb ze niet persoonlijk leren kennen, maar de broeders van die plaats, die ontmoetten mij, of ik ontmoette hen, en ze kwamen erover te spreken. Wat moet je nou in zo'n geval doen? Nou, we kwamen er samen al gauw uit dat je natuurlijk niet meteen handelend moet optreden. Oh, meteen zaakjes regelen, dus die vrouw met wie je niet getrouwd bent, die stuur je weg. Goeie, dat is nogal wat zeg. Nou, we eerst even aannemen dat ze alle drie kindertjes in het geloof zijn. Baby's in het geloof, mag je wel zeggen. Nou, met baby's moet je behoedzaam omgaan. Dus alsjeblieft, maak geen haast. Die situatie duurt nou al zo lang. Alleen scherpslijpers kunnen zeggen, ja, maar dit is tot onheer van de Heer. Dat moet zo spoedig mogelijk geregeld worden. Nee, nee. De menselijke kant is enorm belangrijk daarbij. Want het zou natuurlijk hoogst onbillijk zijn om te zeggen, nou, die getrouwde vrouw die moet bij hem blijven en die andere vrouw moet hij wegsturen. Waarom? Voor hem zijn ze allebei zijn vrouw, heeft ze allebei even lief en hij voelt zich met alle verbonden. Het is nou toevallig zo puur op papier dat hij nou met de een getrouwd is, met de ander niet. Eigenlijk zou ik hier moeten stoppen. En zou ik tegen u moeten zeggen, neem allemaal een blaadje, dat is de schoolmeester die nu mij naar boven komt. Neem allemaal een blaadje en schrijf eens even op wat u nou in zo'n geval die oudsten zou hebben geadviseerd. Oké, u bent klaar? Ik sta je eerlijk vertellen, ik heb geen advies gegeven. Dat zou ook stom zijn, ik ken die hele mensen niet. Ik heb tegen die oudsten gezegd, weet je wat jullie moeten doen? Bidden. Alsjeblieft geen kruideniersregeltjes toepassen. Want dit kan niet, dat kan niet, dat kan niet. Want dan verlies je ze alle drie. Gun ze rustig de tijd. Dit heeft helemaal geen haast. En ga met alle drie praten. Want denk erom, in de Romeinse tijd, daar staat van de oudsten, dat moesten mannen zijn van één vrouw. Vandaag denken we dat een oudste dus getrouwd moet zijn, maar dat betekent het helemaal niet. Dat betekent dat als het iemand uit het heidendom kwam en hij had drie vrouwen, dan was hij toch minder geschikt als oudste. Maar er waren dus zulke gevallen, ook in de gemeenten, van mannen die twee vrouwen of drie vrouwen hadden. En hetzelfde zou vandaag kunnen gebeuren met een moslim die twee of drie vrouwen heeft en die tot geloof komt. Moet hij er dan maar twee of één wegsturen? Met andere woorden, mensen gaan erom bidden. Wat is het meest tot eer van de Heer en vooral wat is ook meest tot zegen voor die drie. Hoe kun je ze alle drie het beste helpen? En ik zal u eerlijk vertellen, ik ga hier niet op het internet vertellen, zo moet je dat nou doen. Daarvoor zijn er veel te veel menselijke factoren en zielzorg, pastoraat, ook oudsten toezicht. Daarbij gaat het niet in de eerste plaats om het toepassen van principe. Dat dacht ik toen ik 20 was. Weet wat Churchill zei, als je met 20 geen communist bent, dan heb je geen hart. Maar als je met 40 nog steeds een communist bent, dan heb je geen verstand. En als je jong bent, dan zie je vooral principes. Dus misschien zijn hier wel jongeren die vinden dat ik dat veel kordater zou moeten uitspreken. Nee, naarmate je ouder wordt, zie je weer meer mensen. En dan worden de mensen belangrijker dan de principes. Die principes worden niet onbelangrijk. Maar je wil vooral de mensen helpen. En dienen. En zo goed mogelijk begeleiden. En je wil graag ze voor de Heer en voor zijn kerk bewaren. Het is heel gemakkelijk om mensen af te stoten, om een soort reine gemeente over te houden, tussen aanhalingstekens. Dus eerlijk gezegd weet ik niet meer. Nou ja, ik weet alleen nog maar dit. Ik heb tegen ze gezegd, jullie moeten me heel hard bidden. Maar ik ga jullie niet vertellen wat jullie moeten doen. Want het is heel duidelijk, er zijn twee mogelijkheden. Je stuurt die ongetrouwde vrouw weg, of je laat ze alle drie bij elkaar wonen. Nou, ik zie heus wel de bezwaren van alle tweede oplossingen. Maar als jullie nog een derde oplossing weten, dan hoor ik het graag. Kortom, het is één ding om te vertellen wat de principes zijn. Dat heb ik vanavond geprobeerd. Maar het is een tweede, hoe je als gemeente, niet alleen de oudsten, maar die hebben natuurlijk de eerste verantwoordelijkheid, hoe je als gemeente die principes toepast. En het staat niet in het handboekje voor de oudsten. In deze gevallen moet u zo en zo handelen. Nee, dat betekent bidden. Heer, we hebben een uniek geval, want geen twee gevallen lijken op elkaar. We hebben een uniek geval. Help ons om te zien wat we moeten doen. Wijs ons de weg die zoveel mogelijk te maken rekening houdt met uw heiligheid, maar ook zoveel mogelijk met uw liefde. Ook voor deze gelovige baby's in het geloof, deze gelovige mens. Dat is wat ik u te zeggen heb. En meer ga ik er niet aan toevoegen, behalve dan dat ik even een slok water ga drinken. U mag even uitblazen, u mag zich even uitrekken als u dat wil. En daarna mag u uw vragen op mij afvuren en dan hebben we zo uiterlijk tot 9:00 nog de tijd om daarop in te gaan. En dan ben ik zo afgepeigerd en dat is waarom mijn lieve vriend straks gezegd heeft, daarna mag u mij niet meer met uw moeilijke situaties lastigvallen. Dat helpt ook niet, want dan ben ik op. Dus, wie is de eerste? Ja, ga je gang.
Zo'n geval zoals bij Hosea in het Oude Testament. Dat nog steeds kunnen
voorkomen. Hosea in het Oude Testament. Ja, de Heere God zei tegen hem, trouw met een hoer. Ik zou je wel vertellen, vriend, als er in welke gemeente dan ook iemand kwam die zegt, de Heer heeft mij duidelijk gemaakt dat ik met een hoer moet trouwen, zou ik enige argwaan hebben. Er is ook maar één profeet in het hele Oude Testament die vreemde opdracht kreeg. Bovendien kunt afvragen toen hij met haar trouwde in hoofdstuk 1 of ze dat al was, of ze zich niet geleidelijk aan in ontrouw met andere mannen heeft afgegeven. En het was een voorbeeld voor het hele volk hoe de Heere God met zijn volk omging. Zulke profeten met zulke dingen, die zul je niet veel tegenkomen. Bovendien, de Heere God herhaalt zich niet. Hij is veel origineler dan de duivel. Dat is de grote aap van God, zei Luther. Die aapt alleen maar na. Dus als dat met Hosea zo gebeurd is, dan weet je zeker dat het vandaag niet met een ander zo gebeurt. Daarom zeg ik ook tegen mensen, lees vooral bekeringsgeschiedenissen. Want dan weet je in ieder geval hoe het bij jou niet zal gaan. Want de Heere God is origineel en hij doet het bij iedereen weer anders. Dus het is al met Hosea gebeurd, dus het gebeurt niet nog een keer. Alle profeten hadden hun eigen unieke ervaringen met de Heer. Dus nee, vriend, dat denk ik niet. Maar ja, altijd een opening houden voor wonderbaarlijke uitzonderingen. Wie nog meer?
In de Bijbel staat dat een man geheiligd is in zijn vrouw en andersom. Heeft dat ook met dit onderwerp te maken?
Jazeker.
Kunt u daar nog iets over zeggen?
Jazeker, maar ik moest even weer een slokje nemen. Dat staat in 1 Korinther 7 vers 14. En het belang daarvan is wat ik straks vertelde over een huwelijk van twee ongelovigen waarbij de een tot geloof komt. Dan krijg je natuurlijk hele andere situaties. In het geval van die mensen die ik net beschreef, die drie mensen, die kwamen gelukkig alle drie tot geloof. Maar dat kan natuurlijk ook heel anders gaan. Eén van de twee komt tot geloof. Zoals het bij die mensen waar ik straks vertelde dat die vrouw mij zei dat ik die man moest bekeren. Dan was die vrouw tot geloof gekomen. En daar twijfel ik ook helemaal niet aan. Ze was niet erg tactisch, maar je hebt ook ontactische echte christenen. Dus die dingen gebeuren. Dus dan krijg je een heel andere situatie. En dan zegt Paulus aan de ene kant, in vers 16, heel nuchter. Je moet niet denken dat jij die ander kunt behouden. En die heb je natuurlijk gehad, die zichzelf wijs maakt. En ach, als ik eenmaal met die persoon getrouwd ben, dan krijg ik die wel naar de kerk gesleept. Ja, maar dat is mogelijk. Maar dat is niet hetzelfde als, dan krijg ik hem wel zover dat hij een wedergeboren christen wordt. Ik hoorde van in Den Haag, waar een dominee langs de gracht liep en hij kwam een half dronken iemand tegen. Die zei, dominee, ik ben ooit nog eens door jou tot bekering gekomen. Of de dominee zei, nou dat kan wel zien dat het door mij was, want als de Heere God had dat gedaan, dan liep je er zo niet bij, jongen. Dus vrouwen die denken dat ze hun mannen kunnen bekeren, of mannen die hun vrouwen kunnen bekeren, misschien krijgen ze het nog voor elkaar ook, maar dat is niet van boven. Dat is niet van boven. Bovendien is het wishful thinking. Paulus zegt heel nuchter. Het is goed dat je dit vraagt, want daardoor herinner ik mij die tekst weer. Paulus zegt heel nuchter. Denk je nou eens dat jij je man zult kunnen behouden? Of je man, dat jij je vrouw zult kunnen behouden? Het is een wonder als het gebeurt. En het is wel eens gebeurd. En dan mag je dankbaar zijn. En die gelovige partner heeft het niet verdiend. Daar zeg ik er maar even heel duidelijk bij. Maar het gebeurt soms. Halleluja. Maar dat is de uitzondering die de regel bevestigt. Maar, zegt Paulus, ook in een gezin waar slechts één van de twee ouders gelovig is, nemen de kinderen toch een bijzondere plaats in. Ik neem dat, straks heb ik dat negatief benaderd. Ik zeg, nou, die ongelovige partner heeft toch een heel belangrijke rol in dat gezin. Die kinderen spiegelen zich niet alleen maar aan wat die ouders zeggen, maar vooral wat ze doen. En als ze zien dat pa totaal geen interesse heeft, dan zou die kinderen makkelijk kunnen denken, onbewust kunnen denken, waarom zou ik wel interesse hebben? Pa heeft het ook niet. En zeker voor pubers heeft pa toch een belangrijke rolmodelfunctie. Maar er is ook een andere kant. En Paulus zegt, denk erom, kinderen die niet in een heidensgezin opgroeien, maar in een gezin met één gelovige ouder, zijn toch onder het woord van God. Zijn daar waar de Heilige Geest werkzaam is. Ze zijn geheiligd, niet innerlijk, daarvoor is bekering en wedergeboorte nodig. Maar ze nemen toch een geheiligd, dat betekent een afgezonderde positie in. Ze zijn op het terrein van het woord van God en daar waar de geest werkt, via die ene gelovige partner. En dat maakt toch een heel verschil. Ze hebben zelfs ook negatief gezien geen excuus tegenover de Heere God. Ze hebben het evangelie gekend via die ene gelovige ouder. Dus daardoor hebben die kinderen toch een bijzondere positie. Maar dat is een uitwendige positie. Alleen door persoonlijke bekeringen en wedergeboorte krijgen ze ook innerlijk deel aan de heiliging. Kijk, in het Oude Testament was het een beetje anders. Daar zie je bij Ezra en Nehemia dat alle gemengde huwelijken daarvan moesten weggestuurd worden, die mensen. Je leest er zo mooi ook dat de kinderen, was een, zeg maar, een Joodse man met een asdoditische vrouw. Dat is een van de steden van de Filistijnen. En dan staat erbij, die kinderen spraken ook asdoditisch. En ja, dat is zo. Als er een ongelovige en een gelovige partner samen zijn, is het heel wat waarschijnlijker dat die kinderen de taal van de ongelovige partner zullen leren spreken dan omgekeerd. En daar werd er rigoureus mee afgerekend. Al die gemengde huwelijken, die moesten vertrekken naar het volk. Het werd niet gezegd, je moet je man verlaten of je vrouw verlaten, dat kan ook. Maar in ieder geval, of samen weg, of een van de twee weg. Nu is dat anders in 1 Korinther 7. En dat vind ik, dat is ook mooi, dat is de liefde in het Koninkrijk God. Onze liefde gaat ook uit naar die ongelovige partner. Denk om deze situatie dat een van de twee tot geloof gekomen is in dat huwelijk. Hè? En daarom zegt hij, zelfs die man is een beetje geheiligd. Want die man die doet, komt s'avonds van zijn werk de deur binnen en hij komt op een heilige grond. Doordat zijn vrouw werkelijk de Heere dient. En die straalt wat anders uit. Die brengt dat over op die kinderen voor zover ze dat kan. Ze brengt dat over op die man. Die man doet er misschien niks mee. Het verandert hem misschien niet. Hij komt misschien nooit tot geloof. Maar hij komt anders binnen dan toen zijn vrouw ook nog ongelovig was. Dat is wat er gebeurt als een van die twee licht is geworden. Duisternis kan licht niet verdrijven, maar licht kan duisternis verdrijven. Dat lichtje is aangegaan in dat huis. Het zou mooier zijn als er twee lampen branden in dat huis. Maar als er één lamp brandt, dan is er licht in dat huis. Daardoor is zelfs die man geheiligd. Maar dat is uitwendig. Zolang die zich niet bekeert, blijft het ook alleen maar aan de buitenkant. Wie nog meer? Ja, dat is moeilijk, maar zij stak eerst haar vinger op. Maar ik kom daarna bij jou terecht. Als een van de twee ongelovig wordt. Ja, dat is het. Met de vragenbespreking krijgen we nu alle als situaties. En dat is ook heel goed, daarvoor is die ook. Want er zijn natuurlijk heel wat van dat soort situaties. Waarbij, ik heb dat ook meermalen meegemaakt, waarbij je allebei gelovig het huwelijk ingaat, zo leek het tenminste. En een van die twee die haakt toch na verloop van tijd af. En toch, ik zeg het een beetje voorzichtig, toch zou ik tegen die gelovige partner willen zeggen, kun je nou echt met de hand op je hart zeggen dat je dat nooit had kunnen zien aankomen? Ik geloof niet in afval van heiligen. Ik geloof wel in afval van onheiligen. Mensen die nooit werkelijk leven uit God bezeten hebben, maar wel een godsdienstige schijn hadden, dat die na een verloop van tijd dat masker afwerpen, dat geloof ik. Maar een werkelijk wedergeborene, die kan wel eens door een diep dal heen gaan, dat kan gebeuren. Maar echt het geloof helemaal kwijtraakt, dan zeg ik, had je dat nou niet kunnen zien aankomen. Maar ik geef toe, er zijn situaties. Ook daarvan zou ik voorbeelden kunnen noemen. Van mensen die zelfs enthousiast de Heer gediend hebben. Van Vincent van Gogh weet ik dat hij in zijn jonge jaren evangelist geweest is. In een van de armste mijnstreken van België. Je kunt er in zijn brieven over lezen. Terwijl er later allemaal niks van overgebleven is. Ik weet van Maarten het Hart dat hij in zijn jeugd zeer ijverig in het evangelie was. Maar dat is toen zijn oude student werd al heel gauw overgegaan. Maar hij was er wel heel ijverig in. En dat zijn hele pijnlijke dingen. Ik geloof niet in een afval van ware wedergeboren mensen. Maar ik geloof er wel in dat sommigen heel enthousiast zijn geweest. Ze doen me denken aan de mensen in de gelijkenis die het woord terstond met vreugde aannemen. Maar ze hebben geen diepgang, ze hebben geen wortel en na een verloop van tijd zakt het weg. Ja, dan heb je eigenlijk een beetje de situatie van 1 Korinthe 7, maar dan op een andere manier. Je bent dan als gelovige in het huwelijk alleen overgebleven. En ik zei nou wel, kon je dat nou echt niet zien aankomen, maar daar schiet die ander natuurlijk uiteindelijk niet zoveel mee op. Het is nu eenmaal zo. Het is een feit. Ik heb het erop me gekeken. En we weten ook van voorbeelden. Hoe lang je erover praat, is er meer voorbeelden, schiet je er binnen. Van een man of een vrouw die net deed alsof hij of zij een christen was. Alleen maar om die partner in te kunnen palmen. En zodra het huwelijk een feit was of enige tijd daarna werd het masker afgeworpen. En kwam de echte naar boven. En dan zeg ik, toch had je dat niet kunnen zien aankomen. Ben je toch door je verliefdheid heb je laten leiden? Ben je toch verblind geweest? Of had je het kunnen zien als je dicht bij de Heer geleefd had? Maar ik zeg er ook weer bij, ja, het is napraten. Het is nou helemaal gebeurd. En wat doe je ermee? Niet tegen die vrouw zeggen of tegen die man. Laten we aannemen dat het de vrouw is, dat die man ongelovig is geworden. Niet zeggen van, je moet bij hem weggaan. Als die ander dat wil, dan geldt weer 1 Korinthe 7, maar daar gaan we het de volgende keer over hebben. Dan hoef je er niet in te bewilligen om bij hem te blijven. Maar je kunt niet uit jezelf weggaan omdat die ander ongelovig is. Dat is geen grond. Dat is geen grond. Maar dat kunnen we beter bewaren tot de volgende keer. Want echtscheiding is nog weer een probleem. Afzonderlijk. En ook best heel moeilijk. U bent aan de beurt.
Ja, soms zijn situaties waarbij degene die dan ongelooflijk ontmoet, die het heel lang op zoek is, waar je het over had, dat je toch denkt, ik kan nou wel heel wettig volgens de regel, volgens de letter van de Bijbel zeggen, het is ongelooflijk, dus ik ga ermee verder. Hoe weet je bijvoorbeeld of iemand ongelooflijk is? Ik bedoel, iemand kan ook openstaan voor het geloof.
Ja.
En meegaan naar de kerk en het mooi vinden. Alleen,
ja.
Jezus, zegt de persoon niet zo veel. Ga je daarmee om?
Goed punt. Om even kort te herhalen. Vooral als je wat ouder bent en er komt ineens iemand op je levenspad. Waar je denkt, ha, dit is de waarde. Ik kom nu bij. En als ik daarna niet goed gezegd heb, mag je me corrigeren. Maar ik was nog niet klaar met de samenvatting. De vraag is, hoe kun je eigenlijk zeker weten dat iemand geen gelover is? En dat is ook een goede vraag. Want je hebt een heleboel mensen waar het vlammetje heel zachtjes brandt. Maar dat geldt dan in zo'n geval bij twijfel niet inhalen. We lezen ook in de Romeinenbrief, ik meen in hoofdstuk 14. Wie twijfelt als hij eet, dan gaat het over wat je maar eet of drinken. Wie twijfelt bij wat je doet, dan is het niet uit het geloof. Dan is het zelfs zonde. Dus je wil niet zeggen van, ja, wie weet zeg. Die persoon is wel geïnteresseerd. Zelfs bereid om in de Bijbel te lezen. Als ik bid, doet hij misschien wel mee. Misschien is het wel een crypto-gelovige. Hoe weet die? Een crypto-christen. Maar je snapt wel in zo'n situatie dat je dat maar al te graag zou willen geloven. Je bent niet voor niks verliefd. En nogmaals, dat is de moeilijkste situatie die je kan voorstellen. Als iemand al ouder wordt en eindelijk kom je dan iemand tegen. En je zegt, oh wat geweldig. En hij heeft belangstelling voor mij. En we willen samen verder. Ja, het is eigenlijk wel geen christen. Maar misschien is het stiekem toch een soort pseudo-christen. Een crypto-christen. Maar hier geldt ook weer voor. Ik zou zo graag met zo iemand willen praten. Maar niet in de eerste plaats om zo iemand dat uit het hoofd te praten. Maar door te praten, door te praten. De dingen die ik net noemde, met die persoon door te praten. Luister, ben je niet bezig met wishful thinking? Wil je niet graag iets geloven dat misschien helemaal niet werkt? Want puur nuchter gezien is er maar weinig kans op dat het een echte christen gaat worden. Dus ik zou proberen te spiegelen. Het is toch al gevaarlijk, in tijd moet er een beetje vanaf dat je mensen precies gaat voorschrijven hoe of wat ze moeten doen. Je kunt je 16-jarige ook nog nauwelijks wat voorschrijven wat hij zou moeten doen. Je kunt hoogstens raad geven. Raad geven, dat zou ik in zo'n geval dan ook doen. Ben je bezig jezelf voor de gek te houden. Maar als zo iemand op al wat rijpere leeftijd de ware meent tegengekomen te zijn, is het zo zwaar. We krijgen die problemen ook nog bij volgende keer. Denk ook maar bij homoseksualiteit en soortgelijke problemen. Het is zo makkelijk volgens de regeltjes te zeggen, het moet of het moet zus of het moet zo niet. Maar je ziet in de eerste plaats een mens staan. Een vrouw die zielsgelukkig is, dat ze eindelijk, terwijl ze al tegen de 40 loopt, de man van haar leven heeft gevonden. Noem maar. En dan kom jij zaniken over het ja. Snap je? Bij mij is er altijd een worsteling tussen de principes en de mensen. En ik hoop dat de principes daarbij niet ondersneeuwen. Dat zou ik niet willen. Maar als ik moest kiezen tussen de principes... Nou, laat ik dat maar niet zeggen. Dat is zo link. Als ik zou moeten kiezen tussen de principes en de mensen. Nou ja. In ieder geval praat ik er eerst met mijn vrouw over. Wat zou jij nou doen in zo'n geval? En als zij dat meegemaakt heeft, wat zou jij nou doen? Dan gaan we samen bidden voor die persoon. Ik zou tegen die vrouw zeggen, mag ik met je bidden? Gaan we samen worstelen, want dat is voor jou heel moeilijk. Ik kan wel makkelijk zeggen, het kan niet of het kan wel. Maar mag ik ook eens een keer met die vriend van jou praten? Hoezo, wat wil je dan tegen hem zeggen? Ik zeg, nou, als het crypto is, dan moet het er toch uit kunnen komen. Het moet toch mogelijk zijn om een weggetje te vinden. Dat we kunnen zien hoeveel er echt is. Maar ja, hij is ook nog nooit getrouwd geweest. Misschien is hij wel erg blij dat hij jou gevonden heeft. Misschien vindt hij het wel makkelijk om zich te zeggen. Zou dat kunnen? Zou dat kunnen? Wat denk je? Nee, dat bestaat niet. Weet je? Dat is de moeilijkheid. Dat is de moeilijkheid. Het is een voortdurende balans tussen principes en mensen. Het is zo makkelijk volgens de principes van zwart en wit te handelen. Terwijl het in feite over zwart en wit gaat. Hè? Want je bent of een gelovig of je bent een ongelovig. Je bent in de Heer of je bent niet in de Heer. Je bent in licht of duisternis. Paulus, denk maar, ik kom maar weer terug bij 2 Korinthe 6. Het is licht of het is duisternis. Het is Christus of het is Belial. Moeilijk. Moeilijk. Nou, jullie kunnen nog heel wat van, dat mag ook, van dat soort als vragen stellen. Maar heel vaak is er geen concreet antwoord te geven. Omdat het eerste is, mag ik met die mensen praten? Want ik wil de mens helpen, maar ik wil ook de principes van de Heer duidelijk maken. Daarom is het ook niet makkelijk om oudste te zijn in deze tijd in de gemeente. Omdat je constant met principes en met mensen te maken hebt. En met de fijne balans daartussen. En daarom is het gebed zo belangrijk. Gaat uw gang. Dat geeft niks. Ja. Ja, dat ja. Klopt. Ja. Goed, u hebt het over Jacobus 4, vers 4. Ik heb die tekst geciteerd. Vriendschap met de wereld is vijandschap jegens God. Dat wordt gezegd tegen mensen, notabene, aan wie die brief gericht is, die hier omschreven worden als overspeligen, mannen en vrouwen. Dat wil niet zeggen dat een groot deel van de lezers van die brief letterlijk in overspel leefde natuurlijk. Wat het betekent is dat als je inderdaad vriendschap met de wereld aangaat, als je licht vermengt met duisternis, of in ieder geval als je dat probeert, dan ben je in feite in geestelijke zin een overspeliger. Want je hoort een relatie te hebben met Christus, maar je hebt een relatie ook daarnaast met de vijanden van Christus. En dat wordt geestelijk overspel genoemd. Paulus zegt ook in 2 Korinthe 11 dat hij de gemeente van Korinthe als een reine maagd aan Christus verloofd heeft. Maar, zegt hij, jullie zijn bezig, ik zeg nou maar met mijn woorden, om naar andere mannen te kijken. Dat is de hele essentie van de grote hoer in de openbaring. Dat zij de valse kerk is, een kerk die zich afgegeven heeft met de wereld, met de vijanden van Christus. Een kerk die zich afgeeft, of individuele christenen die zich afgeven met de vijanden van Christus, die worden overspelig genoemd. En dan zegt Jacobus, vriendschap met de wereld is vijandschap jegens God. En nou wat uw vraag betreft, hoe moet je dat woord wereld opvatten? Kijk, het woord wereld heeft grofweg gesproken twee betekenissen in de Bijbel. Het is of een neutrale aanduiding. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat betekent gewoon de hele mensenwereld. Nou, wij horen ook, wij zo spreken, de hele mensenwereld lief te hebben. En in liefde elk mens die op ons pad komt te bejegenen met die liefde, ook al zou het een grote schurk zijn. Maar er is ook een andere betekenis van wereld. Dat is waar 1 Johannes 2 het over heeft bijvoorbeeld. Heb de wereld niet lief, nog wat in de wereld is, want de wereld ligt in het boze. Dan is de wereld eenvoudig de samenvatting van alles wat met zonde en Satan te maken heeft. Nou, een christen moet zich niet afgeven met de zonde. Maar een ongelovige is in de gevangenschap van de zonde. Vandaar dat ik dat toegepast heb op het huwelijk. Een christen moet zich niet afgeven met de duivel. Maar een ongelovige die nog niet bevrijd is uit de macht van de duivel, zoals dat meermalen beschreven wordt in het Nieuwe Testament, die is nog in die greep. Vandaar dat als je dus zo'n nauwe band aangaat met iemand die nog niet bevrijd is uit de macht van de zonde, de duivel en de dood, dan ben je een overspeler al voordat je gaat trouwen. In de geestelijke betekenis van het woord natuurlijk, moeten we even heel nadrukkelijk erbij zeggen. Je gaat een relatie aan die alleen maar tot grote schade van jezelf zal zijn. Om nog maar te zwijgen van de eer van God en om maar te zwijgen van de eventuele kinderen die geboren kunnen worden. Je dient er niemand mee. Je dient er ook die ongelovigen niet mee. Tenzij dat je de bereidheid zou hebben om te wachten tot die ongelovige inderdaad een christen wordt. En de Heer Jezus leert kennen en aanvaarden. Als je dat geduld hebt, ja. Nou, ik heb u straks een voorbeeld gegeven van een mevrouw die dat deed. Je hoeft niet bijvoorbeeld iemand af te... Je hoeft niet je neus de lucht te steken. Nee, met ongelovigen niets te maken hebben. Nee. Die vrouw zei zelfs... Mijn vrouw denkt nou toch over wie gaat het nou toch? Dat is het eerste wat ze thuis vraagt. Over wie ging het nou toch? Die vrouw die zei zelfs, ik hou van jou. Maar ik kan niet met je trouwen, want je bent geen christen. Ik zal het haar thuis vertellen over wie het is. Maar dat vind ik geweldig knap en moedig dat ze dat zei. En ze heeft lang gewacht. Nou ja, er zijn toch nog 8 kinderen gekomen, dus zo lang was het ook weer niet. Maar toch, ik vind het geweldig dat. Ze zei gewoon eerlijk, ik hou van jou. En ik wacht ook op jou. Maar ik kan niet met je trouwen zolang je geen christen bent. Ik vind het geweldig. We maken er geen wet van. Je moet het zus, je moet zo. Dat heeft helemaal geen zin. Ik stel het alleen maar tot voorbeeld. Deze vrouw nam deze Bijbelse principes serieus. Want ze kon ook eerlijk tegen hem zeggen, luister, het is een ongelijk juk. En ik zou, als ik het deed, zou ik de ezel zijn, zou ik erbij willen zeggen. Zou ik de ezel zijn, maar nee, het is een vermenging. En voor mij is de Bijbel en is de Heer Jezus en is God alles. En voor jou nog niet. En ik bid elke dag voor jou vurig dat het voor jou ook zo mag worden. Maar ik kan niet trouwen met iemand voor wie het allerbelangrijkste in mijn leven niet het allerbelangrijkste is. Integendeel. Die er eigenlijk niks van wil weten, ook al was hij uit een christelijk gezin voortgekomen. Dus zo in die zin heb ik Jacobus 4 geprobeerd toe te passen. We hebben nog tijd voor 1 vraag en zijn 2 vingers. Nou vooruit, voor 2 halve vragen. Dan zullen we met de dame beginnen. Ja, als het tussen twee mensen moeilijk gaat, zoals jij vraagt, dan denk ik niet meteen daarbij aan duister of licht. Of, want als twee mensen het moeilijk hebben, dan kunnen ze nog best allebei. Dat is eigenlijk een vraag voor de volgende keer. Dan kan het best zijn dat ze allebei de Heer dienen, maar dat op een of andere manier die karakters met elkaar botsen. Misschien hadden ze het van tevoren beter kunnen bedenken, maar ja, dat is een beetje laat om daar nu nog mee te komen. En dat botst elke keer op met elkaar. En daar kan de duivel proberen tussen te komen. Maar dan kan het nog best zijn dat ze allebei in het licht wandelen. Hoewel die botsingen een stukje duisternis in hun leven zijn. En daar moeten ze dan ook heel veel voor bidden en heel hard aan werken. Dat dat geen verdere schade met zich meebrengt. Dat dat tot scheiding zou kunnen leiden. Maar het is niet zo dat ze dan allebei in de duister wandelen of zo. Hè? Ze kunnen allebei in het licht wandelen. Ja, dat heb je in een gemeente ook. Sommige mensen zijn je zeer sympathiek en anderen wat minder sympathiek, om het nou even zachtjes uit te drukken. Maar ik hoef bij die mensen ook niet te wonen. Met je vrouw moet je wel samen wonen. En de spreukendichter zegt dat al. Het is al een beetje onaardig dat het altijd staat over de vrouwen, maar ik kan ze ook omkeren in teksten voor mannen. Het is moeilijk om te wonen met een kijfachtige huisvrouw. Zo'n vrouw die altijd zit te zanen en te zeuren. Dan kun je beter op het hoek van het dak gaan wonen. Nou, ik vind het omgekeerd net zo goed, hè, dat het ook moeilijk is om samen te wonen met een kijfachtige man. Maar ja, het was nog eenmaal Salomo die dat schreef. Dat is een stukje duisternis dat binnendringt. En het kan nog steeds zijn dat er twee mensen zijn die op zichzelf allebei de Heer dienen. En er allebei daar vurig hun best in willen doen. Maar ja, eigenlijk zijn er twee naturen die constant wrijven met elkaar. Dat geeft spanning. Zullen we daar volgende keer verder over hebben? Over 7 weken. U bent de laatste voor vanavond.
In uw woorden heb je ook een keer de uitstap gemaakt naar de zakelijke relaties.
Ja.
Daarbij komt ook de gedachte al van een werknemer met een wereldse bedrijf. Ook daar zitten heel veel spanningen in.
Hè? Ja.
Zelfs van een ondernemer met een wereldse partner.
Ja.
Ja,
kijk, samen, u hebt het over nu in het zakenverkeer en in bedrijven, handelspartners, zakenpartners. Samenwerken, dat doen we natuurlijk op talloze fronten. Als je inderdaad een werkgever bent en werknemer bent bij een ongelovige werkgever, dan is er ook een samenwerkingsverband. Maar als ik duidelijk maak, ik ben een christen. En ik zeg u bijvoorbeeld, het is niet zo tactisch om dat dan van tevoren al te zeggen, want dan ga je die ander al in het verdachte hoekje zet, alsof hij dat soort dingen van je zou vragen. Maar als je duidelijk maakt, ik ben een christen, hoef je nog helemaal geen consequenties aan te verbinden, dan kun je wel op een bepaald moment zeggen, ik heb u gezegd, ik ben een christen, u vraagt nou iets van mij, dat is niet met mijn christelijke principes in overeenstemming te brengen. U vraagt van mij te liegen, en dat kan ik niet. En dan moet je maar aan die baas overlaten wat hij daarmee doet. Maar dat is geen samenwerkingsverband. Maar een samenwerkingsverband, als je samen zegt, we gaan een bedrijf opbouwen, Pietersen en Jansen, met gezamenlijke verantwoordelijkheid bij alles wat je onderneemt, dat is een heel andere zaak. Stel je voor dat er zijn mensen die geweldige zaken opgebouwd hebben, ook met gebed. Ook met goed zaakinstinct, hoor, dat zeg ik er meteen bij. Maar ook met gebed. Stel je voor dat je samen iets op wil bouwen waarbij de een principieel niks in gebed ziet en de ander alles in gebed ziet. Dat gaat gewoon niet. Dat gaat gewoon niet. Maar natuurlijk, we hebben op allerlei manieren met elkaar te maken. Stel je voor dat ik door een agent word aangehouden. Ik zou zeggen, ik wil eerst even weten, bent u een christen? Oh nee, oh, dan heb ik helemaal niks met u te maken. Dan zou hij zeggen, nou, maar ik heb wel met u te maken. Een groot gelijk. Dus er zijn allerlei manieren, dat is wat Paulus ook in 1 Korinthe 5 beschrijft. Er zijn allerlei manieren waarop we met ongelovigen in aanraking kunnen komen. Er zijn trouwens ook gelovige agenten. Maar op allerlei manieren komen we ermee in aanraking. Maar dat is geen samenwerking. Dan zegt Paulus heel nuchter, ja luister eens, als je geen ongelovigen meer tegen wil komen, dan moet je maar de wereld uitgaan. Dan moet je maar in het klooster gaan zitten. En dan moet je nog maar afvragen of dat allemaal zulke brave christenen zijn. Maar goed, nee, dat is dus niet zo. We komen alle mogelijke mensen tegen en uw vriendelijkheid zijn alle mensen bekend. Maar je kunt ook tegen je baas zeggen, dat kan ik niet doen. Die vraagt iets van mij en dan moet je de consequentie aanvaarden. Zullen we nog een klein verhaaltje eindigen? Er was één baas die zei tegen, dat is echt gebeurd wat ik nou vertel. Er is één baas die zei, als je dat niet wil doen, kan ik je helaas niet handhaven. Nou, dat was in de tijd dat er nog geen sociale verzekeringen waren. Als je op straat stond, dan had je niks meer. En die baas was een ongelovige man, maar hij kon het niet over zijn hart verkrijgen om iemand te handhaven. Kon het niet, want dan kon hij zijn eigen principes niet meer handhaven. En hij heeft die man ontslagen. Met pijn in zijn hart, maar hij deed het toch. En die man zat verdrietig thuis. Geen inkomen meer. Het duurde niet lang, toen werd hij opgebeld door een groot bedrijf. Of hij daar aan dienst wilde komen. Toen vroeg hij, hoe komt u aan mijn naam? En toen zeiden ze, je vorige baas heeft ons gebeld. En die heeft gezegd, ik kan die man niet handhaven. Maar ik heb nog nooit zo'n goede werknemer gehad op dat terrein waar hij in gespecialiseerd is. Als ik je iemand kan aanbevelen, is het die. Nou, dat is natuurlijk ook weer een mooi schurkelende verhaaltje. Maar het is mij voor waar verteld. En het mooie is, als je in die dingen consequent bent, gaat de Heer dat ook zegenen. En dat geldt op het terrein van het huwelijk zo. Dat is makkelijk praten, maar ik zeg het toch. Dat geldt op het terrein van het huwelijk, dat geldt op het terrein van alle relaties. Als je werkelijk met de Heer je weg wil gaan, dan zegent hij dat ook. Die man heeft uiteindelijk daardoor een veel betere baan gekregen. Ik vind het ook buitengewoon sympathiek trouwens, laat ik dat ook eens even zeggen, van die werkgever. Het is natuurlijk niet leuk om hem te ontslaan. Maar goed, hij zag geen andere kant. Maar hij had er wel een slecht geweten bij, dat is tenminste nog iets. En hij heeft hem deze fantastische baan bezorgd uiteindelijk. Dus dan mag ook wel eens gezegd worden dat dat ook weer heel aardig is. Het is 9:00. Het is voor vanavond, voor het jaar van dit jaar mag ik wel zeggen, afgelopen. Tot 21 januari. Dat is hetzelfde zo lange pauze inderdaad, 7 weken. Goed, ik wil graag deze avond afsluiten met gebed. Heere God, het zijn weer heel moeilijke dingen die we besproken hebben. Het lijkt soms zo eenvoudig. Zwart en wit, dat gaat niet samen. Licht en donker, klaar. Maar de toepassing van die principes in de geest van de liefde, in de geest van de verdraagzaamheid, met die voortdurende spanning tussen het handhaven van uw heiligheid en tegelijkertijd gedreven te worden door de liefde die u hebt voor mensen, voor gelovigen en ongelovigen. Heer, dat kost innerlijke spanning en strijd. En wij bidden u, geef ons wijsheid van boven, als zulke gevallen ook zich in ons leven voordoen. Misschien als onze eigen kinderen met een ongelovige partner thuiskomen. Of ook wanneer we dat in de gemeente tegenkomen. Gemeenteleden die een ongelovige partner daarmee in zee willen gaan. Geef ons wijsheid, geef ons liefde. Maar geef ons ook de moed, het lef, om te zeggen wat de beginselen van uw woord zijn. En om die ander voor te houden wat het is als licht en donker samen een verbond sluiten. Heere God, geef ons wijsheid, genade, afhankelijkheid. Geef ons veel liefde in onze hart in de eerste plaats om met al die situaties om te gaan. Maar ook mag liefde betekenen dat we die ander proberen af te houden van een weg waarop geen zegen kan rusten. Ik bid u voor al degenen hier in deze zaal die in gemeenteleiding betrokken zijn. En die daar zelf vorm aan moeten geven en zelf daarin wijsheid moeten zien te vinden. Geef ze diep afhankelijkheid van u. Het gaat niet volgens het boekje, maar volgens de leiding van de Heilige Geest. En daar is gebed voor nodig. Geef dat aan zulke gemeenteleiders. Geef dat ook aan ieder van ons gewone gemeenteleden om daar goed mee om te gaan. En altijd de balans te vinden tussen heiligheid en liefde. Geef ons uw zegen dat we zelf in onze eigen levens daarin ook een goede en zuivere weg bewandelen. Een weg die is tot uw eer. Niet een weg van wetticisme, maar ook niet een weg van blinde liefde. De balans, Heere God, leer het ons. Leer ons wijze mensen te worden. Voor onszelf en voor degene met wie we in aanraking komen. We bidden u voor al degene die deze lezing hebben gevolgd of later zullen volgen. En die in hun eigen concrete leven of bij mensen die heel dichtbij hen staan met dit soort problemen te maken hebben. Heer, geef ze in gebed de leiding en de kracht van uw geest te ervaren. En help ze, Heer, om de wijze, goede woorden te spreken. Die een ander kunnen dienen. Waarin de eer van uw naam voorop staat. Maar ook de liefde die u hebt voor alle mensen, voor gelovigen en ongelovigen. Help ons, Heere. We vertrouwen ons aan u toe. Wees met ons in de tijd dat we elkaar hier niet zien. En wil ons ook dan te zijner tijd weer een gezondheid bij elkaar brengen als het naar uw wil kan zijn. Heere, verheerlijk uw naam in ieder van ons. Om uw eigen naams willen. Amen.